Ravenhorst en Kolman, op zoek naar succes in organiseren en daar inzicht, wijsheid en inspiratie aan ontlenen. Kolman als bestuurder met een bestuurskundige en verpleegkundige achtergrond. Ravenhorst als breed ontwikkelde organisatiepsycholoog binnen zorg en not-for-profit. In seizoen 1 namen we de ouderenzorgorganisatie Het Manerzand in Ede vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Aan de hand van praktijkverhalen gaan we op zoek naar de reden en verklaring waarom denken kunnen werken. In seizoen 2 gaan we vanuit verschillende perspectieven bezien wat de principes zijn van succesvol organiseren. Een vierluik waarin we steeds dieper inzoomen op de realiteit. Via netwerken, naar organisaties, naar teams en tot slot naar het individuele niveau. In de tweede helft van dit tweede seizoen gaan we met leiderschap en besturing aan de slag.
Ravenhorst en Kolman, seizoen 2, aflevering 9. Deze nemen wij op 3 juni bij de Omroep in Ede. Dank dat we hier mogen zijn met een paar mooie gasten. We gaan het hebben over verzuim en een weg naar succesvol organiseren. Het thema verzuim. We zouden dat al 2 maanden geleden opnemen. Toen ging het niet door vanwege Annette, vanwege verzuim. Hoe dan ook. Maar we gaan niet alleen maar kijken naar uitval en een gebrek, maar ook naar adequaat zelfmanagement, amplitie en oog voor duurzame werk-privébalans. Een onderwerp dat qua breed welbevinden in de workplace van belang is. Waar veel geld en effort mee gemoeid is in een samenleving die horendol van zichzelf lijkt te worden. Die volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving op de rem moet omdat het hypernerveus is. Waar psychiaters spreken over verlaten individuen en ingewikkelde mensen. Waar we met miljoenen de BV Nederland draaiend houden in roerige en vloeibare tijden. Nog een wonder dat niet iedereen omkukelt. Nou ja, de meeste mensen redden het eigenlijk prima om in de benen te blijven. Verzuim, met 2 geweldige gasten, Annette Lange, Marloes van Wijngaarden en natuurlijk Jolien Kolman. Yes. Annette, mag ik jou vragen om je kort voor te stellen qua achtergrond?
Ja, dat wil ik graag. En leuk dat ik mee mag doen. Ik ben Annette Lange. Ik ben bijzonder hoogleraar duurzame zetbaarheid op de arbeidsmarkt aan de Open Universiteit. En ook bezig in de praktijk via Berenschot. En 1 dag in de week in Noorwegen hoogleraar voor gezond werk.
Dat klinkt indrukwekkend. Dankjewel. Ja. En hoe ben je zo bij verzuim als thema terechtgekomen?
Ja, eigenlijk wel wat breder dan alleen verzuim. Dus ik kijk heel vaak preventief. Wat kunnen we vanuit duurzaam werkgeverschap doen? Vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook naar de praktijk. En dan kom je automatisch ook bij het verzuimvraagstukken uit.
Ja. Oké. Dankjewel. Marloes, introduceer jezelf eens.
Ik ben Marloes van Wijngaarden en ik ben case manager bij Verdifit. Dat is een arbodienst landelijk gedreven. Voorheen heten wij Brinker. En zo zijn we ooit bij het Manerzand terechtgekomen. Dus daar ken ik Jolien van.
Ja.
Wij zijn sinds 7 april overgegaan naar de naam Verdifit. Omdat we met meerdere kleine organisaties 1 grote kwaliteitsspeler willen zijn.
Ja.
En daardoor
een kwaliteitsspeler op het vlak van
Verzuim. Ja. Arbodienst, maar ook tweede spoor, maar ook het stukje duurzame inzetbaarheid. Dus eigenlijk alles op alle facetten die bij verzuim horen.
Ja. Ja, het is goed om daar ook eens even naar te kijken. Wat is nou verzuim en wat is duurzame inzetbaarheid?
Precies.
Er zijn heel veel kreten over langs. Hey, hoe ben jij hier een beetje ingestapt, Jolien? Het onderwerp hebben we het natuurlijk vaak over gehad.
Ja, zeker. En was ook leuk in de voorbesprekingen. We zitten hier echt met hele leuke verschillende rollen in deze podcast. Dus ik heb hier echt wel de rol van de werkgever. Die heus wel begrijpt wat er speelt of waardoor het komt wat er komt. Maar ook wel soms het idee heeft met de rug tegen de muur te staan over wat kan ik nog doen?
Ja.
En dat vind ik, dat lijkt me echt enig in deze podcast om daar met elkaar ook eens gewoon naar op zoek te gaan. Ik ben nu 8 jaar bestuurder in de ouderenzorg en wat daar echt wel opvalt is het gewoon doorstijgende verzuim.
Ja.
Is gewoon landelijk.
Ja.
En dan kan ik zeggen, het Manerzand die buigt op zich het verzuim wel af en doet goede interventies en dan kan je bijna zeggen, we stijgen niet zo hard mee.
Ja.
Maar dat is mij als werkgever eigenlijk helemaal niet goed genoeg.
Nee.
En het blijft ook heel fascinerend. En dan stop ik hoor, René.
Ja.
Maar dat je bij wijze van spreken keurmerk beste werkgever. Je hebt een kwaliteitskeurmerk. En weet je wel, dat je allemaal parameters hebt dat je denkt, oh, ik ben helemaal, het gaat goed.
Ja.
Nou het verzuim nog.
Ja.
Maar dat is natuurlijk toch een heel ander onderwerp.
Maar daar zijn veel meer gedachten over te geven, denk ik. Hè? Dus als we eens even naar wat facts en figures gaan van verzuim. Wat versta je daaronder en binnen welk frame kijk je daarnaar? Annette, mag ik jou eerst het woord maar eens even geven? Ja, ook voor tuurlijk. De luisteraars om een beetje taal te krijgen van waar kijken we eigenlijk naar?
Ja, goede vraag. Nou, formeel is verzuim natuurlijk eigenlijk de afwezigheid van ziekte. En dat je niet op het werk bent vanwege dat je ziek bent.
Ja.
Maar ik duid het veel breder dan dat. Want dan zou het wat te simpel zijn. Ter voorbereiding van deze podcast hadden we het ook al over verschillende vormen van verzuim.
Ja.
En je kan denken aan wit verzuim. Dan gaat het over dat mensen een medische oorzaak hebben. Nou, je zou ook kunnen zeggen terecht.
Heel aantoonbaar.
Ze zijn aantoonbaar. Ja. Vaak is een bedrijfsarts bij betrokken of een huisarts. Dus er is een medische diagnose.
Ja.
Daarnaast heb je grijs verzuim. En dan gaat het meer over een combinatie van misschien wel echt fysiek, psychisch last van iets.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd misschien ook wel motivationeel. Het kan zijn dat er iets in het werk tegengevallen is.
Ja.
Dus een wisselwerking van beide. En dan is er nog steeds sprake van een wisselwerking tussen de belastbaarheid en de belasting op het werk. Die wel terecht is. Die kun je ook meetbaar maken.
Uh-huh.
En tenslotte heb je zwart verzuim. En dan gaat het eigenlijk meer motivationeel. En is het misschien ook wat lastiger meetbaar te maken. En misschien ook minder terecht dat iemand verzuimt.
Ja. En minder grijpbaar daarmee ook, denk ik, hè? Tenminste, dan kom je ook op de interventiekant misschien uit.
Ja, zeker.
Ja, ken jij die kleuren ook, Marloes? Is dat een duiding die jullie in de... Ik kom zo bij je terug. Hoor, maar,
alleen bij ons is grijs verzuim benoemen wij ook meer dat het wat meer onder het kleedje wordt geschoven, zeg maar. Dus iemand is wel ziek, maar we doen er verder niks mee. Zo zien wij meer eigenlijk het grijze verzuim.
En wie schuift het dan onder het kleed?
Bijvoorbeeld de werkgever. Ja. Dus iemand is een dag ziek en die meldt diegene niet ziek. Dus het is er niet. Iemand is er gewoon een dagje niet. Dat zien wij onder grijs verzuim. En verder hebben wij het vooral over arbeidsongeschiktheid. Dus verzuim is bij ons ziekte als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Want je kan ook verzuim hebben waarbij er geen arbeidsongeschiktheid is. Dus dan ben je eigenlijk niet in het verzuim. Dan ben je vooral ziek of dan kan er iets zijn of een beperking zijn waardoor je je werk misschien niet helemaal zou kunnen uitvoeren.
Ja.
Maar pas echt over het verzuim is als er ook echt sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Ja.
En zo wordt het meer in de arbeidsdienstverlening.
Oké. En je zei net al, Annette, hè, van het is, je hebt best wel een breed perspectief hoe je daarnaar kijkt. Zou je eens kunnen duiden, bijvoorbeeld als je het over duurzame inzetbaarheid hebt in relatie tot verzuim?
Ja.
Hoe zou je dat frame daar dan bij benoemen?
Ja, duurzame inzetbaarheid is eigenlijk de positieve kant van de wisselwerking tussen belasting en belastbaarheid op het werk.
Mm-hmm.
En dan denk je aan de belastbaarheid van het individu. En de belasting komt vanuit een bredere werkomgeving. Dus het gaat om hoe zit het team in elkaar? Hoe gaat de relatie met de leidinggevende? Hoe kijkt de organisatie naar werkdruk? Om maar even wat voorbeelden vanuit de belasting te kijken. En als die in balans is, hè, dus je voelt dat de eisen van het werk passen bij het vermogen van het individu, dan spreken we van duurzame inzetbaarheid. Dan kun je het makkelijk volhouden en dan kun je ook in de toekomst goed aan het werk blijven.
Ja.
Als daar niet een positieve relatie ontstaat, en dan zie je als eerste signalen, zeg ik altijd, dat iemand wat moe wordt, dat de energie weglekt. Dus het is altijd preventief, vind ik het veel interessanter om naar verzuim te kijken van hoe kunnen we de eerste signalen opvangen dat we richting verzuim gaan. Nou, een van de eerste signalen is dat energieverlies. Nou, en als dat langdurig aanhoudt, zie je dan ook dat het werkvermogen minder wordt.
Mm-hmm.
Dat kunnen we ook weer meten. Hè? Dan zie je dat iemand wat slechter of matig gaat scoren.
Ja.
Heeft het te maken vanuit het energie, het gebrek aan herstel. En als dat weer langdurig aanhoudt, dan gaan we richting arbeidsongeschiktheid en verzuim. En dat wil je eigenlijk voorkomen.
Ja. En zo'n vermoeidheidsdynamiek, hè? Het bouwt wat op, zeg je.
Ja.
Waar zit dan de verantwoordelijkheid om dat op tafel te leggen? Is dat vooral een eigen regiekeuze van de vermoeide medewerker? Of moet je daar meer een HR of een medewerker of een teamleider verantwoordelijk voor zien? Hoe zou je dat duiden?
Het is eigenlijk medeverantwoordelijkheid. Dus ik zie een verantwoordelijkheid van het individu. Dus ik help ook vaak met eigen regietrainingen om zelf in te schatten van hoe gaat het met mijn energieverlies? Heb ik wel genoeg tijd voor herstel voor mezelf vormgegeven? Ook privé, daar kan de werkgever niet alles aan doen.
Mm-hmm.
Maar dat kan de werkgever wel faciliteren. Dit soort eigen regietraining om mensen een handreiking te doen.
Ja.
Maar tegelijkertijd heeft de werkgever ook echt de verantwoordelijkheid om gezond werk te creëren. Dus werk waarin je kan leren, kan ontwikkelen, kan bijkomen, kan herstellen. En ook gezond in een prettige sfeer met elkaar en ook veilig aan het werk kan gaan. En vaak als we organisaties meten die risico's of problemen hebben met het verzuim, zie je ook dat het kwaliteit van werk op een aantal criteria gewoon onvoldoende is.
En dat kan dan gaan over?
Nou, bijvoorbeeld veiligheid op het werk of agressie van cliënten, patiënten. Ja. Te weinig tijd voor pauzes of herstel. Ja. Te veel krap georganiseerd, om maar even wat dingen te noemen. Of gewoon conflict situaties met leidinggevenden, waardoor mensen toch energie verliezen, teleurgesteld raken en daardoor minder belastbaar.
Ja, ja. Hey, Marloes, wat zie jij daarvan in de praktijk als het gaat om het samenwerken eigenlijk, hè, tussen de medewerker zelf en dienst, leidinggevende of adviseur? Is dat ook wat je in de praktijk vorm ziet krijgen? Hoe ziet dat er dan een beetje uit?
Ja, het is belangrijk dat er een goede leidinggevende op zit. Hè, want we zien daar heel veel verschillen in. We zien leidinggevenden die vooral zelf heel hard aan het werk zijn. Dus de medewerker heeft ook echt alle ruimte om achterover te leunen. Want de leidinggevende lost het wel voor me op. Maar we hebben ook de leidinggevende die er juist met een bottenbijl boven staat. En zegt, nou, ik wil dat je het op die manier doet. Waardoor dus die onveiligheid wordt gecreëerd. Er zijn leidinggevenden, een goede leidinggevende die gaat echt met die medewerker het gesprek aan. Die staat voor die medewerker, maar die neemt niet het probleem over. Want dat is wat we heel vaak zien, hè? Dat die leidinggevende denkt, oké, er is een probleem en ik ben die leidinggevende, dus ik moet het oplossen.
Ja.
En dat werkt juist niet. Je moet met elkaar gaan kijken, maar ook vooral die eigen regie bij die medewerker neerleggen. Wat is dan hetgeen wat jij nodig hebt? Want als je een probleem hebt en iemand anders gaat het voor je oplossen, betekent niet dat je probleem ook opgelost is. Dus een leidinggevende is heel erg belangrijk en daar zien wij hele grote verschillen in. Want we zien ook heel vaak, en vooral is dat ook wel in zorgorganisaties, waarbij er veel loyaliteit is naar de werkgever. Hè? Dus iemand blijft lang werken en komen niet zozeer op een leidinggevende positie vanuit het feit dat ze echt geschikt zijn als leidinggevende. Maar meer, ik ben de langzittende op deze rol. Dus ik krijg automatisch die rol als leidinggevende. Mm-hmm. Wat niet betekent dat jij ook gelijk een goede leidinggevende bent.
Ja,
en daar zie je toch wel dat het verzuim daar vaak of hoger is. Of als een leidinggevende dan met die bottenbel erbij staat, heel laag is.
Ja.
Maar op het moment dat er iemand dan uitvalt, het ook echt langdurig gaat zijn.
Ja. Dus de impact van leiderschap en stijl van leiderschap?
Ja, absoluut, allebei.
Wat helpt dan beter tegen verzuim en voor duurzame inzetbaarheid? En wat helpt minder als je het vanuit leiderschap bekijkt? Ik zie je heel wazig kijken.
Ja. Ja,
nou, neem de vraag. Ik hoor jullie zeggen, het maakt dus uit wat voor hoe de leidinggevende acteert in situaties waarin medewerkers met verzuim of ongeschiktheid te maken
misschien
hebben.
Misschien kan ik daarop reageren.
Ja, zou je eens willen aan?
Ja, ik merk toch dat we vanuit onderzoek vaak zien dat het over een sociale relatie is en een uitruil. Dus mensen gaan naar het werk met bepaalde verwachtingen en die zijn relationeel. Dus ik verwacht dat jij met respect met mij omgaat, dat je ze nu en dan vraagt hoe het met me gaat. Dat je over de inhoud van het werk, dat ik mijn verhaal kwijt kan om maar even wat dingen te noemen. Mm-hmm. Dat noemen we relationeel. En tegelijkertijd ook transactioneel. Dus dat is meer van, ik verwacht dat ik een bepaald soort salaris krijg, dat ik doorgroeimogelijkheden krijg.
Mm-hmm.
Om maar even dingen. En die zijn vaak heel onduidelijk. Die zijn niet zo goed uitgelegd.
Mm-hmm.
Dus mensen gaan vaak met impliciete verwachtingen naar het werk, noemen we ook wel. Psychologisch contract is niet goed besproken.
Ja.
En dat kan je via het goede gesprek wel proberen weer neer te zetten. En ik merk toch vaak dat organisaties die echt verzuimproblemen hebben, te weinig goede gesprekken hebben. Dus die hebben te weinig eigenlijk dit soort informatie met elkaar gedeeld.
Ja.
En dan kan er dus eigenlijk onterecht teleurstelling zijn of dingen niet goed besproken en conflicten zelfs ontstaan, doordat eigenlijk die verwachtingen niet goed helder met elkaar verkend zijn.
En daar ligt sowieso voor de leidinggevende dan een rol, stel ik me voor.
Ja, ik vind dat toch wel goed werkgeverschap. Dat je wel genoeg tijd hebt.
Ja, daar koppel je het dan aan.
Voor het goede gesprek. En als die er niet is, dan zie je al heel snel dat er inderdaad energieverlies ontstaat.
Ja.
Minder enthousiasme, minder betrokkenheid. En dus ook weer risico's op verzuim. Tegelijkertijd is het individu natuurlijk ook betrokken. En die kan ook duidelijker zijn. En soms vinden ze dat moeilijk. Om aan te geven dat ze die promotie hadden verwacht. Of dat ze wel een loopbaanstap willen maken. En ik geef eigen regietraining aan zorgverleners in verschillende organisaties. En dan merk je ook dat dat toch ook wel een taboe is. Het voor zichzelf uit kunnen komen van verwachtingen. Dat vinden ze lastig.
Ja.
Dus daar help ik dan bij om te zeggen, je moet ook vanuit jou het goede gesprek
voeren. Je moet toch ook wat assertiever zijn en wat explicieter zijn over wat jouw behoeftes in het werk zijn.
Ja, en dan ontstaat er weer een gezonde dynamiek.
Ja.
Goede gesprek voeren vindt men vooral heel lastig.
En wat maakt dat zo lastig dan?
het is toch het... Kijk, je hebt als leidinggevende vaak ook een persoonlijke band met iemand. En dan moet je iemand daar opeens op aanspreken. En sommige leidinggevenden zijn daar heel sterk in.
Ja.
En kunnen dat goede gesprek voeren. Maar er zijn heel veel leidinggevenden. Ja, als ik kijk naar de praktijk. En ik zit met een leidinggevende en een medewerker in gesprek. Ik denk de helft van de leidinggevenden laat mij aan het woord. Dus die laat mij alles doen. Omdat ze het zelf heel lastig vinden om dan dat gesprek aan te gaan. Want wat mag ik dan vragen? En dat zit natuurlijk ook... Vanuit mijn rol is het vaak vanuit verzuim dat je in gesprek bent.
Ja.
We hebben natuurlijk de AVG waar we rekening mee moeten houden. Dus je hebt ook nog heel veel restricties.
Ja.
Dus wat mag ik dan eigenlijk als leidinggevende zijnde? Maar het is ook heel moeilijk om iemand bijvoorbeeld ergens mee te confronteren. Dus als je een bepaald gedrag ziet en dat benoemen, vindt men lastig. Dus als ik een voorgesprek heb bijvoorbeeld met een leidinggevende of met een medewerker, krijg ik veel meer informatie dan in,
het gesprek zelf. Ja.
Omdat ze het dan allebei
dan
lastig vinden.
Ja, precies.
Om met elkaar dat gesprek aan te gaan.
Ja.
En dat kan je dan, hè, als ik als onafhankelijk derde erbij aansluit, dat kan ik dan makkelijk sturen. Maar ik ben er natuurlijk niet altijd bij, want je hebt niet alleen maar gesprekken over verzuim. Het gaat natuurlijk ook over soms functioneren of andere zaken. Of juist als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Ja. Welke vragen stel je dan om te komen tot die kern? Dat is wel echt iets wat leidinggevenden heel lastig vinden.
Ja.
Dat is ook wel heel herkenbaar hoor.
Dus die werkgeversrol die Annette al even aanhaalt, hoe beluister jij dit dan als bestuurder?
Ja, ik denk dat we gewoon veel meer nog aan die voorkant kunnen doen, hè, voordat er verzuim is. Als je het hebt over die vermoeidheid vooraf, dan denk ik, ik weet iedereen die deze podcast luistert, herkent dit.
Mm-hmm.
Dat kan niet anders, want die 24-uurs dynamiek in de zorg, soms de sociale context waarin mensen zich bevinden, het gevoel van weinig eigen regie, weet je, er zijn zoveel factoren die meespelen, waardoor er soms al een vermoeidheid aan de voorkant is, hoge arbeidsethos en dan dat zwart verzuim, dat frustreert soms enorm, maar terecht, je moet er ook een zekere relativering mee hebben, want het zwart verzuim is over het algemeen ontzettend laag. Het grijs verzuim is veel groter en het wit verzuim is geen discussie over. Dan denk je van dat is gewoon ongelooflijk vervelend en pech en naar. Maar dat grijze verzuim, dat zit ook vaak al heel erg aan die voorkant.
Ja.
En vermoeidheidsklachten, niet slapen of slecht slapen of en dan soms toch nog dat tandje bijzetten om die 24 uur operatie draaiende te houden.
Ja.
En dat is ergens een soort rat race die we misschien in die oudere zorg of in de zorg in brede zin. Ik weet niet of het in andere sectoren ook zo is. Maar het is een soort zelfversterkend effect.
Ja. Ja, en dat vraag ik me daar wel bij af. In de tijd van corona ik ben ooit verpleegkundige geweest. Heb ik zelf weer in de oudere zorg gewerkt op corona-afdelingen. En er lag gewoon heel veel werk voor 8 uur. Dus noem het rat race of noem het onder bezetting, noem maar op. Dus waar zit de speelruimte? Dus daar ben ik wel benieuwd naar, als het over grijs verzuim hebben van... Waar kun je nou impact genereren, of als organisatie of als individuele medewerker, om verstandig en succesvol, maar gewoon te zorgen dat het de goede kant op gaat als het over verzuim gaat?
Ja, ik geloof dan toch wel in een datagedreven oplossing, naast de menselijke oplossing. Misschien moet die eerste menselijke oplossing, de aandacht die je wel gaat geven vanuit het goede gesprek. Maar als je toch wat beter grip wil krijgen op wat gebeurt er binnen onze eigen organisatie, dan merk je dat het grijze verzuim verschillende oorzaken kan kennen. Dus dan is het handig om toch datagedreven te kijken van welke data hebben wij rondom verzuim? Welke data hebben wij over MTO's of andere relevante bronnen?
Maar dat je meer zicht krijgt op wat is die grijze...
Op de oorzaken. Dus bijvoorbeeld bij Berenschot hebben we een soort verzuim- en verloop voorspelmodel. Data science gecombineerd. En met organisatie in co-creatie maken we die dan.
Ja.
En dan kun je beter overzien binnen welk team spelen welke factoren nou echt een rol als we het hebben over verzuim.
Ja.
En dan ben je niet geneigd om je alleen maar blind te staren op het goede gesprek, maar zie je soms ook andere oplossingen ontstaan.
Maar je hebt ook gewoon meer aangrijpingspunten eigenlijk.
Ja, dus dat vind ik de meest veilige oplossing. Ja.
En welke in die grijze brei, welke welke typeringen kom je dan tegen binnen die grijsheid?
Ja, veel verschillende oorzaken. Hè?
En
misschien ook wel in deze zin is het ook wel interessant om naar een RIVM review te kijken. Die hebben een review gedaan van 28 andere reviews. Nou, dan heb je het goed gedaan.
Meta-analyse, precies.
Goede meta-analyse. En die hebben eigenlijk gekeken van ja, wat voor verzuim, oorzaken, oplossingen zien we nou in de praktijk en welke zijn effectief of niet. Mooi. En dan geven ze eigenlijk altijd aan dat het niet zo heel duidelijk nog goed te vast te pakken is, maar vooral dat multicomponenten interventies, en dat klinkt een beetje abstract, maar dan gaat het over dat je aandacht hebt voor het individu, voor zijn of haar werkomgeving en echt vanuit een meer integraliteit kijkt naar het vraagstuk verzuim. Dus je gaat niet alleen maar een quick fix, ik noem dat verzuimpleisters plakken, of een goodie bag preventie uitreiken.
Heel toepasselijk.
Maar je gaat gewoon eigenlijk kijken, wat speelt er nou precies in dit team? Ik neem even een concreet voorbeeld, en dan gaat het wat meer leven, denk ik. Nou, ik mocht een keer een oudere zorgorganisatie meekijken. Er was sprake van hoge werkdruk, ook relatief hoog verzuim. En wij gingen eigenlijk vanuit die integraliteit kijken met HR samen, wat speelt er in dit team? En dan bleek er vanuit eigen regie facetten te spelen. Vanuit privé toch veel overbelasting. Dubbele zorgtaken, waardoor het werkvermogen afnam. Ja. Maar er was ook sprake van eigenlijk onlogische, vervelende communicatie rondom roostering, planning. Even een voorbeeld. Je kon eigenlijk benaderd worden als zorgprofessional via intranet. Of je roosters kon invullen. Je kon via je leidinggever nog net even gebeld worden. Ja. Voor het weekend. Ga je alsjeblieft wel nog even werken, want we hebben een lege rooster. Ja. En je had een WhatsApp groep en die ging continu tring. Nou, daar werden ze helemaal knotsknettergek van. En dat leverde echt veel irritatie en ook energieverlies op. En toen is er besloten om de WhatsApp groep om zeep te helpen, zeg maar. Die bestond niet meer. En dat luchtte al enorm op. Dus
technische oplossing.
Het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Dus vaak denken we dat het hele grootste oplossingen zijn om verzuim te voorkomen. Ja. Maar als je gericht gaat kijken binnen teams, met HR en verschillende rollen, van wat speelt hier nu eigen en wat kunnen we verbeteren, professioneler, anders organiseren, succesvol organiseren, zou je kunnen zeggen, gaat het ook vaak over iets weghalen. Wat een drempel is of een belemmering.
Ja. Of een belemmering, ja. En dat roept, het roept wel de vraag bij me op. Het is bijna te mooi wat je zegt. En dat niet vervelend, maar op het moment, want je zegt ook iets anders. En je zegt ook, die diensten moeten wel opgevuld worden. Dus het weekend moet wel bezet zijn. Hè? Dus,
maar dat kan via één kanaal.
Ja, precies. Hè? Maar dan nog moet je die dienst wel draaien. Dus ik zoek even van...
Of niet.
Dus ja?
Nou, dit is wat je nou noemt die red race. Je hebt, ik denk, minimaal 4 communicatiekanalen waarmee je een medewerker bijna kan torpederen met contact.
Ja, en die worden er helemaal gek van.
Die worden er helemaal knettergek van. En terecht. En dan zeg je, ik wil dit niet meer. Hè? Dus als bestuurder zeg je, ik wil dit niet meer dat we dit doen. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, waarom moet elke dienst vervangen worden? Je kan ook een systeem ontwikkelen. Wat wij dan bij het Maan en Zand hebben gedaan, is met groene roosters naar rode roosters. Kom je onder het rode rooster, dan heb je wel een uitdaging. Dan moet er vervangen gaan worden. Maar tot rood rooster zeg je van, ja, weet je, dan is er een andere organisatie van de werkzaamheden. Sommige dingen kunnen dan niet meer. Ja. En aan de leidinggevende van een team is altijd gevraagd, maak een rood rooster, zodat voor de medewerkers die in dat rooster draaien volstrekt helder is wat ze dan ook niet moeten doen. Hè? Dus niet, we laten alles zoals het is.
Dus dat
je gaat gewoon maar 6 keer zo hard werken.
Ja.
Ja, de vraag is of dat ook echt zo lukt. En ik wilde toch nog even iets over die data zeggen. Als werkgever kan ik wel veel aan data zien. Elke maand hebben wij onze, via de BI-tooling krijg je alle resultaten op teamniveau. En je ziet, bij sommige teams is het verzuim bijna nul. En dan even in onze begrotingstechniek hebben we altijd 8% verzuim. Begroten we standaard, heb je dus bijna 0% verzuim, heb je 8% personeel extra. Mm-hmm. Dus dan heb je een incentive over dat het heel fijn is om dan, dan kom je nou extra dingen toe.
Wat meer ruimte dat moet te creëren.
Dat hoop je dan, hè, dat relaxed werken is. Zit je boven die 8, dan wordt het dus wel ingewikkeld. Zit je daar nog verder boven, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Maar je kan op teamniveau wel voorspellers zien. Het enige is dat ik ze dan vaak achteraf zie na een maand. En dat is de meldfrequentie neemt toe, het verzuim neemt toe, het grijze verzuim neemt toe. En dat is dan op teamniveau.
Mm-hmm.
Dus een aantal teams zit prima in control, draaien vaak financieel ook heel goed. En dan is er een team wat een andere afslag neemt. En dat maakt wel, ik kan er dan dus wel wat mee, omdat ik die gegevens heb. Maar het is wel altijd aan de curatieve kant.
Een beetje reactief, hè? En je ja, wil precies. Eigenlijk proactief. Dus
ja. Exact.
Ja, dat is, een
ja, dat is meer aan de voorkant. Ja. Nee, maar dat zei ja. je straks, hè? Die ja. voorkant van het verzuim. Annette.
Ja, ik denk dat dat is ook vanuit de datagedreven oplossing. Eigenlijk kijken of je nieuwe data kan gaan werven. Want ja, we meten vaak te laat. En ik zeg altijd dat de patiënt is overleden. Zijn we ontzettend goed in het kijken van waarom is hij overleden. Maar we zijn ja. niet in staat om vooraf te redden. En dat moet je eigenlijk wel gaan doen. Dus je moet eigenlijk gewoon ook een nieuwe data ontwerpen om sluiten in je organisatie. Het liefst misschien ook met andere organisaties om van te leren. Ja. En dat kan dan via zo'n data science. Dat je gaat zeggen, nou ja, wat is een voorspeller?
Ja.
Ik gaf al aan, behoefte aan herstel is echt een voorspeller. En dan ben je heel erg aan de voorkant. Ik ken nog weinig organisaties die echt energie of hersteltijd meten.
En zit dat in grote of kleine dingen als je het daarover hebt?
Nou, je zou bijvoorbeeld pulsmetingen kunnen doen. Hè, dat zijn hele kleine metingen tussendoor. Dat je gewoon zegt, ja, hoe is jullie week gegaan? En hoe ervaar je je energie? Is die hoog of is die laag?
Ja.
Eigenlijk zo'n, ik noem dat allemaal thermometer. Je ja. kan letterlijk ook een poster maken. En dat je gewoon zegt, nou, hoe scoren we als team nu? Wat vonden jullie ervan?
Ja.
Was het een energievolle week of een energielege week? Dus het hoeft niet altijd met heel veel vragenlijsten gepaard te gaan. Dat doen wij ook steeds meer. Hè? Dat je ja. eigenlijk op een spelende manier ja. gaat meten. Ja, en dan kun je beter als bestuur, kun je proactiever eigenlijk op dat soort metingen gaan sturen.
Ja. Ja.
Hey, we zien toch dat team wat gaat verminderen
ja.
qua energie, qua
bevlogenheid. Dan ben je er eerder bij ook. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Veel merken
beter.
Jullie, Marloes, ook dat je meer naar die preventieve kant beweegt als organisatie?
Ja, maar daar zijn we al wel langer mee bezig. Hè, want ja,
kan
we
je er eens iets
vaak
over vertellen?
Nou ja, we hebben het natuurlijk heel vaak over verzuim. Want dat is die 7% van je organisatie. Maar wij zeggen ook altijd, kijk nou eens naar de inzetbaarheid. Want die 93% is er wel. En wat kan je voor hun doen om te zorgen dat ze ook inzetbaar blijven? En als we dan kijken naar de hele Verdi-groep, zeg maar, hebben we ook echt een organisatie, Verdi Pro, zit daar dan in. Hè. Dus we hebben drie onderdelen. Verdi Fit, Verdi Next, Verdi Pro. En die houdt zich daar heel erg mee bezig. Dus met het preventieve stuk. En dat kan zijn vanuit fysiek werkgeven. Hè? Dus op het moment dat iemand heel fysiek werk doet, werken natuurlijk mensen aan bed om te kijken of de mensen zoals ze nu werken, of dat goed gaat, waardoor ze ook fysiek inzetbaar kunnen blijven. Maar wij werken ook samen met een toegepast psycholoog die heel veel doet in trainingen. En eigenlijk wat Annette ook benoemt, de trainingen voor de medewerkers zelf. Hè, dus waar de teams, waar dus echt heel veel speelt. Ja, hoe kan je nou zorgen als team dat je goed in lijn bent met elkaar?
Ja.
En wat speelt er dan eigenlijk en waar lopen jullie tegenaan? Maar ook trainingen geeft aan die leidinggevende. Hoe ga je nou eigenlijk ja. dat goede gesprek aan? Hoe ga je zorgen dat jij niet keihard aan het werk bent, maar dat die medewerker meer in zijn eigen regie gezet wordt?
Maar je bent
wel
echt op
wordt.
Die verschillende dimensies eigenlijk
ja.
dus steeds bezig.
Ja.
In je organisatie, in ja. je team. De leidinggevende, ja. Medewerkers, Annette.
Ja, misschien daarop aanvullend. Wat we ook merken bij die eigen regietraining, doen we altijd in co-creatie met HR en leidinggevende.
Ja.
En dan ben ik soms nog wel verbaasd over het feit dat veel teams toch het contact niet hebben. En dat is altijd het eerste signaal. Dat ik denk van ja, als jij geen makkelijk contact legt, of met je HR-professional, of met je vertrouwenspersoon, of met Arbo, of met je leidinggevende, dan zit je in misschien een te lastige situatie als zorgprofessional. Dus we helpen eigenlijk ook altijd een soort bijna soms een kennismaking tussen HR en teams. En daar schrikt HR dan soms ook van. Dus, okay,
dat klinkt enorm bazaal.
Ja,
dit.
Dat is ook wel heel gek. Ik heb ook al eens in COVID-tijd zeg maar online
yeah.
Ja, eigenlijk ontmoetingen gehad tussen HR en teams voor eigen regie. En dat ze voor het eerst elkaar zagen. En dan dacht ik, okay, nou dat is yeah. dan ook een te grote span of control.
Yeah.
Dus dan kunnen teams eigenlijk nergens goed terecht. En dan is het ook heel lastig om signalen af te geven.
Ja. Yeah. Ja.
Dus dat is ook wel een waarschuwing eigenlijk. Je moet eigenlijk ook altijd kijken, is dat contact intern voor preventie of voor curatie wel optimaal?
En als dat er niet is, dan kunnen mensen vervolgens ook door uitvallen bij wijze van spreken.
Ja,
omdat ze
een
stuk containment
gesprek
of verbinding missen. Ja,
precies, daar hadden we het in een eerdere podcast
ja,
ook over.
Ja.
Hè? Van hoe heb je de organisatie
ken je
georganiseerd?
Je mensen, et cetera.
En wat is de span ja. of control van, ja. Van de
ja.
leider?
Ja. Ja.
En dan hangt het ook nog wel van de leider
ja.
af.
Ja.
Ja.
De
ja.
een kan soms echt wel wat meer complexiteit aan dan de
ja.
ander.
Ja. Ja. Hey, even een vraag. Ik weet niet of het in de voorbereiding zat. Maar het mooie wat jij ook zegt, Marloes. Meer dan 90% van de mensen beweegt goed en doet het
ja.
goed. En moet je een beetje in de gaten houden en goed in mee in gesprek blijven. Rondom verzuim zit ook vaak wel wat negatieve dynamiek. He, dus op het moment dat een collega voor de vierde keer ziek is in een ja. half jaar, dat doet ook iets in een team. Dat doet
zeker.
Ook iets bij een teamleider of bij een bestuur. Och, hij weer of zij weer. Dus zonder dat een ongenuanceerde beoordeling is. Maar Hoe manage je dat nou een beetje, dat verzuim niet een soort te negatieve connotatie krijgt? Want dat risico zit er wel in, denk ik. Hè? Tenminste, als ik op de vloer beluister, ja, dat is wat er... Mensen vinden het lastig als een collega regelmatig ziek is. Ja. En dat geeft gezeik en dan gaan ze toch een beetje over praten en zo. Kan je daar wat mee? Kun je dat...
Ja, daar kan je zeker wat mee. Ik denk dat het ook goed is dat er veiligheid is. Hè? Dat het ook psychologische veiligheid in het werk is. En dat zie je toch ook in veel organisaties als nog niet optimaal. En vaak merk ik dat als we aanpakken ontwikkelen voor organisaties, noemen we dat voor de medewerkers niet, oké, kom mee naar de verzuimaanpak. Maar kijken we vaak van hoe blijf je in balans? Wat geeft je energie in het werk? Dus we communiceren het vaak net wat anders.
Zullen we vanuit de positieve?
En vanuit de positieve insteek. Ja. Omdat wordt het makkelijker om niet gestigmatiseerd in de organisatie ergens aan deel te nemen. Dus het is een terechte vraag. Op verzuim zit wel smet. En ik denk dat je vanuit grijs verzuim ook wat breder kan werven. En daardoor ook makkelijker de gesprekken kan blijven voeren.
Ja, ja.
Men vindt het ook heel lastig, hè? Want vooral het mentale verzuim, dat zien we niet aan de buitenkant. Dus dan zie ik vervolgens op social media dat iemand wel op een feestje is of gezellig een weekendje weg is geweest. En daar vinden collega's heel veel van. Naast het frequente verzuim, want dan hoor je vaak, dan moet ik dat komen oplossen.
En daar kun je ook nog wel wat bij voorstellen, Marloes, denk
zeker,
ik.
Zeker. Dus wij zeggen ook altijd, als dat ervaren wordt, laat ze het vooral ook zelf het gesprek over aangaan. We zien bij leidinggevende en werkgevers heel vaak een soort van, ja, maar daar mag ik niks van vinden. Nee, maar als iemand het in de openbaarheid zet en jij bent daar ook een onderdeel van, mag je daar zeker wel het gesprek over aangaan. Ja. En ik vind als collega's zijnde dat je dat ook mag. Alleen we moeten ook realiseren dat als er verzuim is, vooral bij mentaal verzuim, wordt er heel vaak geadviseerd, zoek wel je ontspanning op. Dat kan ook een bepaalde manier van ontspanning zijn, dat iemand wel een weekendje weggaat bijvoorbeeld. Maar ja, als jij zegt, ik kan niet lang auto rijden, en vervolgens zie je dat je iemand een autoreis naar Oostenrijk maakt van 12 uur.
Ja,
dan komen daar vragen van.
Ja.
En dan vind ik wel dat je dat mag bespreken als zijnde leidinggevende, maar ook zeker als collega's. En kijken we naar bijvoorbeeld frequent verzuim, dat is natuurlijk vaak het komt vaak langdurig verzuim uiteindelijk uit. Dus bij heel veel organisaties hebben we dan ook die frequent verzuimgesprekken. En dan komt eigenlijk elke medewerker binnen, nou, ik word hier op het matje geroepen. Nou, dat is niet wat we doen, hè. Tuurlijk, we willen het gesprek met je erover aan. Want waarom maakt het, of kies je ervoor om je vaker ziek te melden? Wat gebeurt er dan? Maar we zien ook vaak dat het uit in langdurig verzuim. Dus wat kan een organisatie voor je doen? Want dan zitten we eigenlijk al aan aan die preventiekant. Want dan zien we je en we hebben je in beeld.
Ja.
Wat kunnen we doen? En soms geven ze daar op dat moment geen reactie op en blijven ze een beetje in de norsheid, want ik word hier aangesproken op. Maar komt er uiteindelijk misschien wel weer wat uit?
Ja.
Dat is wel goed hoor, dit soort interventies. Omdat wij meten ook het nulverzuim. Nulverzuim is ontzettend hoog. Nulverzuim is de mensen die gewoon nooit ziek zijn. Dan heb je natuurlijk ook gewoon mazzel en je hebt geluk. En misschien een hele fijne, stabiele sociale context, weet je al. Ik denk dat Annette daar weer van alles vanaf weet. Ja. Meer dan ik. Ja. Maar dat is echt, dat is zo, dat ligt rond de 80-85% per team. Dus het gros is helemaal niet. En in die zin is zo'n frequent verzuim wel fascinerend. Omdat de medewerker zelf soms niet beseft wat het effect daar ook van is. Los van de oordeelsvorming, hè? Want daar gaat het even niet om. Maar als jij 4 keer in een half jaar ziek bent en de ander 0... en dat incidentele verzuim is heel verstorend in roosterplanningen. Ja, hè? Dus in dienstenpatronen. Langdurig verzuim, ja, dan plan je iemand uit en dan pas je je rooster daarop aan. Dan heb je veel minder last van, hè? Groot. Ja. Dus het is wel interessant hoor, dit soort gesprekken ook,
zeker,
van het
zeker
besef van de medewerker zelf, maar ook wel aan de andere kant de kwetsbaarheid van deze medewerker.
Ja.
Hij zit erin, hij kiest voor 4 keer verzuim, of het overkomt hem, of dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
Er zit altijd hele dikke verhalen achter, hè? Daar
ontzettend
kan je niet zomaar wat van vinden.
Ja.
En die, dus aan die individuele kant kan je heel ver kijken. Even de vraag aan jou, Annette, als je wat meer hoog overkijkt. Bijzonder hoogleraar, zicht op wat is, dus als we kijken Nederland, Noorwegen, wat staat ons met elkaar te doen om verzuim ja, een beetje de goede kant op te helpen drukken. Zou je eens mee kunnen nemen, even nou, los
van
de praktijk?
Ik vind wel een oproep voor Nederland. Ik vind dat we best veel dingen juridisch goed hebben verankerd. Aan de andere kant vind ik preventie niet altijd even goed aangemoedigd. Hè, vanuit CAO of vanuit overheid. Hè, als je kijkt naar kabinetsplannen, dan is preventie vaak toch een ondergeschoven kindje. Ja. Terwijl ik merk dat in Noorwegen dat echt een heel hot topic is. En men eigenlijk altijd daarop stuurt. Ook dat er bijvoorbeeld gezonde werkplek ambassadeurs zijn. Bijvoorbeeld, die kennen wij volgens mij helemaal niet echt bewust. En we kunnen natuurlijk wel...
Dat zijn medewerkers in organisaties met die
wel,
rol.
Hoor,
ja,
maar,
precies.
Ja, maar die lopen niet wekelijks bij ons rond. En ik heb het idee dat Noorwegen dat veel meer doet. Ja. Zij zijn veel meer geïnstitutionaliseerd, bezig met preventie. Ja. En ook vanuit onderzoek kijken we dus, daar mag ik van leren, van hoe kan je dan eigenlijk ervoor zorgen dat je niet goede dingen ontwerpt, hè? Bijvoorbeeld zo'n eigen regietraining of het goede gesprek, en vervolgens het niet goed verankert. Daar zijn we dus een beetje, hebben we volgens mij last van in Nederland. We laten veel aan mensen en partijen zelfstandig over. Ja. Gevolg is dat het net niet goed verankerd is en net niet goed opgevolgd, geborgd.
En dus blijft het een beetje
sudderen. En als iemand bijvoorbeeld een goede bestuurder weg is, dan zakt het als een kaartenhuis in elkaar. En dat moet niet kunnen, vind
ik. Dus meer oog voor preventie is wel een oproep waar we...
Een grote oproep.
Ik heb in mijn eigen praktijk ook, want ik heb altijd je hebt natuurlijk de curatie, hè, dat is gewoon mensen beter maken, preventie is voorkomen en nog positiever is amplitie. Ja. Dat is gewoon zorgen dat mensen het verschrikkelijk leuk vinden wat ze doen. Hè. Vorige keer hebben we het over humor gehad. Dus daar zit ook nog een standje.
Ja, of bijvoorbeeld ook beloning van zorgverzekeraars. Ik heb soms het gevoel dat we nu nog weer extra afgestraft worden als we ziek zijn. Hè. We moeten een hoge premies en die nemen we toe elk jaar. En voor preventie zie ik weinig beloning. Ik kan geen strippenkaart dat ik minder ziek ben geweest en daardoor... er zitten volgens mij wel iets wat positieve prikkels bij zorgpremies. Ja. Maar die vind ik nog niet zo ambitieus als ik dat weer vergelijk met andere landen.
Ja, precies.
Maar heel sec, hè. Als je ziet wat ik uitgeef aan verzuim. Dat gaat over het miljoen heen per jaar. Dat vinden we allemaal al heel normaal. En ik weet dat wij intern best wel vaak het gesprek hebben gehad. Zullen we die miljoen gewoon eens naar de voorkant halen? Een miljoen voor alle andere leuke dingen voor de mensen, voor het plezier. Nou ja, alles wat je wilt doen.
Gezonder maken.
Ja.
Sterker.
Ja. En dat is, want preventie of verzuim kost een organisatie heel erg veel. Ja. Los van alles wat je moet doen, hè, dus aan wet en regelgeving, aan het doorbetalen van salaris, maar dan soms ook nog de vervangingskosten daarvan. Maar ook alle onderzoeken die je moet doen, die kosten ook echt veel geld. Ja. Dus een arbeidsdeskundig onderzoek, wat jij net zei, dat zet je eigenlijk altijd curatief in. Want er is iets PMO's. En dan laat je... Ja. En dat is best duur. Ja. Maar je doet dat zeker niet aan de voorkant, want het is namelijk best duur.
Ja, precies.
Dus dat...
Ja.
dat
maar uiteindelijk niet. Dus maar nee, inderdaad,
maar dat is een soort systeemkeuze.
Termijn is langer termijn.
Nee, maar is het nou zo in het Westen of in Nederland... Het verzuim lijkt gestaag door te groeien. Ik refereerde straks al even naar dat stuk over een hypernerveuze samenleving. Veel eisendheid, weinig hersteltijd, weinig rusttijd. Jongeren die het ingewikkeld vinden, ook ouderen trouwens... om niet even de rust te pakken. Is dat een trend in den landen, dat verzuim toe blijft nemen omdat we met elkaar het ook niet zo handig doen?
Nou, als je naar CBS-cijfers kijkt, dan blijven we wel zo gemiddeld zo rond de 5,8. Het schommelt zo nu.
Overal, denk ik. Hè?
Ja, het kwartaal is het wat hoger en dan weer wat lager. Dus ik kan niet zeggen dat we een stevige trend naar maximaal verzuim toe bewegen.
Okay.
Maar in sommige sectoren maak ik me wel zorgen. En dan is bijvoorbeeld ouderzorg een mooi voorbeeld. Zorg en welzijn, het is niet een mooi voorbeeld, maar het is een voorbeeld.
Ja.
Waarbij je zegt, daar zien we het verzuim toch wel veel hoger dan het gemiddelde in Nederland. En dan zou je eigenlijk ook, dat gebeurt ook wel, extra subsidies en regelingen naar die contexten toe willen begeleiden, omdat er meer eigenlijk werk ligt rond het verzuim. En dat zie je ook dat in sommige oudere zorgorganisaties, waar ik ook mag rondlopen, de verzuimcijfers echt wel boven de 14% of soms misschien wel 20% aan weten te tikken. Ja, dan denk ik, dan mag je toch ook wel extra hulp en... energie.
Want in principe moet een organisatie dat zelf uitzoeken. Ja, met de Marloes van deze wereld.
Het geeft ook wel een beetje het stukje maatschappelijke transitie die nodig is in de zorg. We willen graag het oude model van zorg vasthouden. Hè. We willen maximaal zorgen. En dat zie ik ook bij die zorgverleners. Maar tegelijkertijd komen er veel meer patiënten, cliënten.
Ja.
De vraag wordt veel te groot.
Ja.
En tegelijkertijd met te weinig mensen. En ik denk dan dat je eerlijk moet zeggen, bepaalde zorg kunnen we misschien niet meer op dezelfde manier verlenen. Ja. Dus ook die transformatiegerichte vraagstukken, die horen bij verzuim.
Ja. Ja, dat raakt daar heel direct aan, denk ik. Ja. Ja.
Ja. Dat herken je misschien ook wel vanuit werkgever.
Ja, één op één. Ik merk dat ik het ook wel een beetje... Zal ik het woord frustrerend in de mond nemen? Ja, ik doe het. Vind om naar te luisteren. Omdat ik denk, en nu?
Mm-hmm. Ja, je zei dat straks, hè, van waar, aan welke knoppen kan je draaien? Ja. Hoe kun je goed verhouden ten opzichte van dit ingewikkelde thema? Ja. Mm-hmm. Dat is ook wel een vraag.
En ook, dus het is een beetje overal, in de ouderenzorg, neem ik hem maar even op in deze sector, zie ik bijna een soort beloningssysteem voor de minder goed presterende organisaties. Dat is iets wat mij ongelooflijk bezighoudt. Er zijn organisaties presteren heel goed, die kan je dan korten, want die hebben dan heel veel. En weet je wel, terwijl je eigenlijk niet kijkt waarom zijn ze zo succesvol, waar zit de sleutel? Dat zijn ook organisaties die ook een hoger verzuim hebben, waarbij je bij uitstek, dat zou ik bijna zeggen... ik wil ergens één keer zo'n traject gaan doen. Weet je wel, ergens moet het begin gemaakt worden met preventie. En andere...
Kom graag langs.
Ja, andere interventies. En dan zorg ik dat ik daar in mijn begroting, weet je wel, het gefaciliteerd heb dat het kan. Want het verzuim moet ik alsnog blijven doen. Maar het is alsof als het goed met je gaat, dan denken we, dat dichten we aan allerlei dingen toe. En als het niet goed aan je gaat, dan krijgen wij in Nederland ook vanuit zorgkantoren, zorgverzekeraars, de neiging om die ander te gaan redden. Want het is wel heel zwaar allemaal. Terwijl erboven hangen, denk je, wat is er nou aan de hand in dit systeem?
Maar zou dit niet precies dezelfde dynamiek kunnen zijn als dat je in je organisatie hebt? Dat er gaat heel veel aandacht uit, zei je straks ook, Marloes, naar de 7 of 8... procent of de 10, 20, 30 mensen. Terwijl anderen, die worden ook een soort minder gezien en betrokken. Zeker. Terwijl jij eigenlijk zegt, als organisatie, maar misschien ook als collega, als jij altijd op de been blijft, zou je daar misschien meer beloond voor moeten worden. En wordt dat wel genoeg gezien?
Ja. Dus zitten we ergens met een overal cultuur dat als jij een medewerker vraagt die in de ouderenzorg of in de zorg werkt, hoe is het? Is het druk? Ik denk dat 100% zegt, hoge werkdruk.
Ja.
Ook al zit daar heel veel variatie tussen. Dat we ook een cultuurgedreven iets hebben. Dus de reden waarom wij deze podcast zijn gaan maken, René, was om te vertellen wat er dan wel kan en wat er wel succesvol is. En dat er zo ongelooflijk veel mooie, goede, geweldige voorbeelden zijn over wat wel kan.
Ja.
Ook in die ouderenzorg.
Ja.
Maar het is alsof de negatieve trend het altijd wel eens lijkt te winnen. Van dat gaat niet goed, of het is heel zwaar.
Ik merk toch wel dat de organisaties waar ik heel trots op ben en de koplopers zijn, die ook wel ver net prijzen winnen van het laagste verzuim of zo, maar ook in de ouderenzorg niet misschien bekend zijn.
Ja.
Die zien het gewoon als een structureel onderwerp voor zichzelf. En die zeggen ook van wat er ook allemaal gebeurt in de dynamiek om ons heen. Wij pakken goed werkgeverschap en we houden het gewoon vast. Het zit in ons DNA en we gaan ermee verder. En om ook een beetje wat werkt dan wel of niet, merk ik toch vaak dat een toekomstscenario voor jezelf vaststellen met het liefst ook netwerkpartners in de regio. Dus ik zie steeds meer ouderenzorgorganisaties of met werkgeversorganisaties kijken van wat zijn de toekomstscenario's en hoe gaan we dat vertalen in strategisch personeelsplanning. Dat gaat absoluut helpen en is ook wel effectief. Dus als je ergens aan wil beginnen, zeg ik al, begin dan daar. Met elkaar ga rond de tafel. Als dat nog niet gebeurd is, kan het integraal zorgakkoord misschien ook een aanleiding voor zijn. Om te zeggen, we gaan weer opnieuw toekomstscenario's voor onze regio. Want het is echt wel heel regionaal, merk ik. Hè? Dus je kan landelijk...
De verschillen, ja, precies.
Ja, het zijn zulke grote verschillen regionaal.
Ja.
Juist in de ouderenzorg. Ja. Dat ik denk, dat speelt vooral binnen jullie eigen regio. Zijn dan de oplossingen te vinden?
Ja.
Maar dat geloof ik ook gelijk. Maar helemaal hierboven hangend denk ik dat wat niet goed gaat, krijgt toch wel veel aandacht.
Ja, en dan is het ook weer de vraag, hoe kunnen we dat dan ombuigen?
Dat is de vraag die ik mij stel. Want er gaat relatief veel aandacht naartoe naar wat niet goed gaat. En dat gaan we redden en dat gaan we helpen. En dan moet er extra geld naartoe. Ja. Want dat kan niet.
Maar ken je het actieleernetwerk? Ik ben geen ambassadeur, was ik wel. Ben ik nog steeds dus stiekem.
het is mooi gezegd.
Maar ik vind het zelf wel mooi. Actieleernetwerk, waar Regio Plus echt wel aanjager van is. die probeert die kanteling te maken. En te zeggen, we gaan de goede voorbeelden in de etalage zetten.
Ja.
En als ik ergens, als ik een beetje uitgeput raak, net zoals jij, dan ben ik eigenlijk geneigd om even bij het actieleernetwerk rond te shoppen. Dan denk ik, oh ja, het kan wel, zie nou wel.
Ja, precies.
Dus
zal ik het nog erger maken?
Okay.
Ik heb ooit een project gedraaid, 4 jaar lang. Het verzuim innovatieve aanpak.
Mm-hmm.
En met dat project zijn wij terechtgekomen in het Goede Voorbeelden actieleernetwerk.
Ja.
En toen zijn we daar gepresenteerd een jaar lang als een heel goed voorbeeld. We zaten ertussen. Ja. Ja. En toch vliegt het niet hoor. Ik ben wel benaderd, weet je wel. Want daar is de clue eigenlijk, het relationeel samenwerken zien wij daar toch als een belangrijke oplossingsrichting.
Ja.
Maar om dat over het voetlicht of voor het voetlicht te krijgen, ook al ben je een koploper, heet dat dan, hè?
Ja.
Dat is lastig, hoor. Ja. Successen vermarkten, om het maar zo te zeggen, is toch iets wat misschien minder in ons DNA zit.
Ik denk dat je ook een vakidioot een beetje moet zijn.
Vakidioot.
Ja, dat je gewoon in tijden van crisis positief...
Dat is een nieuwe podcast, vakidioot
zien.
Nee, maar ik denk dat je... Dus dat is wat ik ook merk vaak. Als je hart hebt voor de zorg, dan loop je niet weg als het moeilijker is. En het is wel moeilijk.
Nee.
Maar ik vind het dan spannend om te zeggen, nou, hoe kunnen we de verbindingen leggen in de regio's of in bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden. Dit soort podcasts. Ja. Om toch de hoop te houden dat er wel iets mogelijk is. En ja, wat ik al zei, er zijn genoeg voorbeelden, ook binnen jullie eigen organisatie.
Maar
waar
de hoop
het wel
te houden
gaat.
Klinkt toch ook een beetje wanhopig, Annette?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het gewoon nodig is. Mm-hmm. Het is juist nu nodig om leiderschap te tonen zoals jullie dat doen. Niet weg te lopen van ingewikkelde vraagstukken, maar te zeggen, oké, we gaan met minder mensen andere type zorg vormgeven. Ja. En dat echt durven te omarmen.
Maar het is toch ook heel logisch. Hè? Het is een soort wicked problem. We weten dat het aantal inwoners toeneemt die zorg nodig hebben. Het personeel neemt af. We moeten nog meer samen doen. Dus ga nog niet denken dat je... Ga dan niet verzuimlopen wegdrukken. Dat gaat groeien. Maar volgens mij gaat het ook meer om een soort filosofische en levenskeuze van hoe willen wij nou, gegeven dat verzuim een issue blijft, hoe kunnen we daar goed werkgeverschap op geven en zelf ook niet te veel inzoomen op het negatieve stuk, maar toch blijven bouwen. Want voorlopig is dit wat aan de orde zal zijn.
Ja, misschien ook waarde gedreven. Hè? Dus ik durf altijd wel openlijk te delen dat ik christelijk ben opgevoed en mijn waarde is dat je kwaliteit van zorg houdt.
Ja.
Barmhartig bent naar die ander.
Ja.
Dus ik denk altijd als je dat vanuit waarde, gemeenschappelijke waardes in de regio's, en dat kan een hele andere waarde zijn, met elkaar succesvol opnieuw gaat organiseren.
Ja.
Dat zie ik in diverse regio's. Ik noem even WZW, dus werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn en arbeidsmarktregio's Arnhem en Nijmegen. Die doen dat echt al jarenlang heel positief, heel actief. Transform is ook zo'n voorbeeld.
Ja. Het is natuurlijk ook een heel groot onderwerp. Hè? Dus we gaan naar een afronding toe.
Ja.
Want we raken hier natuurlijk niet over uitgepraat. Er is nog heel veel over te zeggen. Dus eigenlijk mijn vraag aan jullie, van wat zou je nog, wat bindt jullie eigenlijk zelf aan het onderwerp verzuim? Wat is jullie roeping daarin?
Nee, ik kom oorspronkelijk uit toerisme, dus dat is natuurlijk een hele andere richting.
Het kan een oplossing voor verzuim zijn. Gewoon iedereen op vakantie sturen.
Ja, iedereen op vakantie sturen, dus is iedereen blij.
En je hebt een miljoen.
Ja, nou, dan ik maak er graag gebruik van. Maar uiteindelijk, hè, want ik ben bij toeval in het verzuim gerold. En ik ben er ook weer een tijdje uit geweest, of in ieder geval bijna een halfjaartje. En het gaat me aan het hart, want ik vind het... En eigenlijk, hè, we zeiden het net in het voorgesprek ook al, toerisme en verzuim hebben best wel veel raakvlakken. Want je bent met mensen bezig, je bent mensen aan het helpen. Ik vind het verzuim, wat ik heel interessant vind, is de complexiteit die erbij hoort. Dus wat houdt die wet nou precies in van A tot Z? En hoe kunnen we nou zorgen dat iemand weer zo duurzaam inzetbaar mogelijk is? Hè? Want we kunnen wel werken met z'n allen naar heel snel weer op de been zijn, volledig hersteld. En we melden weer iemand hersteld. Maar twee maanden later gaat het toch niet goed. Dus heel erg kijken met naar waar kan je daar het verschil in maken. Met de leidinggevende, met HR, met de organisaties. Wat speelt er nou expliciet bij jullie en hoe kunnen we daarmee aan de gang?
Ja.
Dat vind ik gewoon een heel interessant onderwerp. En ja, natuurlijk, het is niet altijd het leukste onderwerp, want wij horen echt wel vaak, hè, want ondanks dat er een AVG-wetgeving is, weet je vaak toch wel wat er speelt. Ja, daar hoor je hele schrijnende verhalen in. Dat is niet altijd leuk, maar als je dan in zo'n schrijnend verhaal iemand wel weer verder kunt helpen. Of juist een bepaalde richting op kan meenemen. Van wat past nou bij jouw verzuimsituatie? En dat kan ook zijn door wel de via in te stromen bijvoorbeeld. Ja. Of juist kiezen van ik kies voor een andere functie of een andere baan. Dat is voor mij iets waardevol. En daar krijg ik heel veel energie van.
Ja. Klinkt mooi. En binnen jullie organisatie is het verzuim 0%, neem ik aan.
Dat valt een afstand tegen. Zeker. Alle expertise zijn in huis. Maar dat is net zoals dat de kok graag thuis kookt. Nee, er is overal verzuim. En 0% is een illusie natuurlijk. Er is altijd niet beïnvloedbaar verzuim. En ook beïnvloedbaar verzuim,
Hey Annette, wat bindt jou aan het onderwerp? Wat maakt dat je dit relevant vindt? Dat je dat in Noorwegen, Nederland, Beerschot... Why?
Nou, ik loop al een tijd mee en ik merk toch dat werk een heel belangrijk onderdeel is van mensen en hun identiteit. Dus we hebben het gehad over de aspecten rondom verzuim. Maar ik denk het begeleiden van mensen naar betekenisvol gezond werk heeft heel veel impact. Niet alleen op het individu, maar ook om zijn of haar netwerk. Hè. Denk aan de familie, die heeft daar ook positieve effecten van. En ik heb nog een soort kernboodschap opgeschreven, want ik had me netjes voorbereid. Hè?
Bring it on.
Die ga ik toch maar even nu noemen. De rest heb ik niet zo heel netjes opgelepen. Als ik het echt terugbreng tot één kern, dan zou ik willen zeggen, verzuimpreventie begint niet bij losse interventies, maar bij de kwaliteit van werk. Natuurlijk moet je mensen ondersteunen. Dus we hebben het al gehad over coaching, eigen regie, goede begeleiding vanuit case management. Allemaal van belang, zien we ook vanuit eerder onderzoek. Maar wie alleen iets aanbiedt zonder het werk of het werkgeverschap anders te organiseren, plakt pleisters op een kraan die blijft lekken. De toekomst zit in de combinatie van mensgerichte begeleiding, goed leiderschap, psychologische veiligheid, slim gebruik van data en vooral beter werkontwerp.
Dankjewel Annette. Ik durf bijna niks meer te zeggen, want maar goed, dat heb ik nu gedaan. Maar prachtig, die ga ik zeker nog een paar keer rustig luisteren. Maar er zitten echt wel veel facetten in wat je zo doet. Dus het is, mooi. Jolien, wat resoneert tot slot bij jou? We gaan er zo nog wat samen over zeggen.
We gaan nog wel een analyse maken, maar ik denk dat wel een rode draad is dat verzuim ons ook wel echt reactief bezighoudt. En dat daar ook heel veel financiën naartoe gaat en aandacht. En dat er heel veel wet en regelgeving voor is. En wat deze podcast mij echt wel leert, is de integrale aandacht voor preventie. Want preventie is misschien in Nederland gewoon een wat ondankbaarder onderwerp. Want wat levert het dan op? Hè? Ik stop er zoveel in en dan voorkom ik iets. Ja, maak dat maar meetbaar. Dat is ook altijd het lot van de GGD'en. Hè? Dus die doen heel veel aan preventie. En je weet het pas als je ermee stopt. En dat gevoel heb ik hier ook, dat als ik kijk naar mijn eigen organisatie, dat we op een heel aantal onderdelen echt de goede stap hebben gezet. Dus kwaliteit van arbeid, kwaliteit van organiseren. Maar ik denk echt na deze podcast dat er nog wel wat ontbreekt. En dan zou ik met Annette bij wijze van spreken en met Marloes eens willen kijken welke bouwsteen zou je in je organisatie toe kunnen voegen, dat je nog veel integraler gerichter aan de voorkant gaat kijken, zoals die monitor van die vermoeidheid en hersteltijd, het inbouwen van hersteltijd.
Mooi.
En ik weet dat ik moet stoppen, want je zit aan de tijd, hè, René. Maar ik wilde nog even zeggen dat bij mij in de privékring, is wel grappig, hebben we het altijd, is het niet tijd voor een herstelbiertje? Dat heet ook bij ons in de kringen, de vriendengroep zo. Tijd voor een herstelbiertje. En wij vinden dan dat wij daar ook recht op hebben. En dan gaan we eens even lekker zitten om te herstellen. En ik gun iedereen eigenlijk wel een herstelbiertje. En dat kan ook heel goed alcoholvrij.
Heel goed. Dank. Ik wil jullie heel erg bedanken. Annette.
Graag gedaan.
Marloes. Jolien.
Graag gedaan.
Ruben. Jij ook. Voor alle technische ondersteuning. Wij gaan zo nog een korte analyse doen. Indrukwekkend. Food for thought. En mooi dat we het zo in de breedte in het licht hebben kunnen zetten. Dus zeer gewaardeerd wat jullie bijgedragen hebben. Dank.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dat was weer een mooie podcast, René.
Prachtig. Prachtig.
En ook wat een fascinerend onderwerp hebben we hier bij de kop gehad. En het is een onderwerp wat ons allemaal bezighoudt.
Ja.
En wat ik net in het slot zei van de podcast, wat mij het meest heeft geraakt, maar ook heeft geïnspireerd in deze podcast, is dat het voorkomen van verzuim bestaat uit heel veel verschillende bouwstenen. Dat weet je ook eigenlijk wel.
Ja.
En een aantal bouwstenen kan je dan gefixt hebben en op orde. En ik merk in deze podcast van, maar ik ben er nog niet hoor. Daar moet echt nog werk aan de winkel als het gaat over preventie, meer aandacht aan die voorkant. De vermoeidheid, de hersteltijd, het herstelbiertje. Dat, daar ga ik echt mee aan de slag.
Het zijn geen grote boodschappen, maar het is wel weer een nieuw inzicht zo te horen.
Ja, het is echt, en het inzicht is dat gewoon veel meer serieus te nemen. Ja. Dan op een wat strengere, genormeerde wijze weg te poetsen.
Ja,
ik ben moe, maar is morgen wel over. Maar weet je wel zo.
Ja.
En verzuim doet gewoon iets met je wat je eigenlijk niet wil. En als je aan die voorkant gaat zitten, zo gezegd, dat is ook veel fijner, inspirerender voor. Ja. Ik denk voor echt iedereen.
Ja, dat denk ik ook. Nou ja, en verzuim, hè, want ik gaf in de nabespreking jou de reflectie van jij. In eigenlijk alle podcasts schakel je altijd door naar van wat werkt wel, wat werkt goed. En ik heb je nu een aantal keren horen zeggen, ja maar, dat verzuim.
Ja.
En kennelijk doet het onderwerp verzuim, er zit iets heel zuigends in. En dat zit het voor iedereen. Dus mensen verzaken hun plicht, of mensen hebben het niet goed, of we snappen het niet, of wat er ook omheen zit. Maar er zit een negatieve connotatie eigenlijk al aan vast voor een collega, ook voor degene zelf, ook voor de bestuurder, ook voor deze mensen. Dus er zit altijd iets venijnigs in en dat moet je ook maar gewoon onderkennen. Dat hoort ook bij het probleem en dat vraagt volgens mij om een morele keuze. Hoe wil je er dan mee omgaan? Wat is dan het goede om te gaan met een probleem wat soms ook gewoon irriterend kan zijn? Dat vraagt ook om in leiderschap. Hoe zet ik mij daar tegenover? Dus dat vind ik, dat is een gedachte ook in het kader van moraal en mensvisie, waar we het de vorige keer over hadden. Psychologische veiligheid is natuurlijk genoemd, ook door Annette. En dat is een belangrijk iets. En tegelijkertijd uit onderzoeken die ik ken vanuit psychologische veiligheid, is één van de factoren dat mensen, de individuen, ook uitgedaagd worden om zich prosociaal te gedragen. Dus te investeren in het positieve contact met de collega, met de anderen. En als je dan al hoort dat sommige mensen het gewoon lastig vinden om eerlijk te zijn, of dat HR-mensen hun teamleden eigenlijk niet goed kennen, dan is dat al een belangrijke basis waar je altijd op kunt investeren. Mm. Mensen moeten elkaar te alle tijden genoeg kennen om elkaar te durven ontmoeten.
Ja.
Zo om de kans op een freedom of speech zo groot mogelijk te maken. Dus dat is denk ik een belangrijke aan veiligheid. Dat is aan ons allen, maar ook in de organisatie kan je daar echt wel dingen mee doen. Ja, wat ik dan toch ook weer verrassend vind. Hè, we hebben het eerste helft van seizoen 2 opgebouwd met het individueel te perspectief, team, organisatie, netwerk / samenleving. Dit hele issue is ook weer doordrenkt op die vier assen.
Ja.
Dus dat geeft ook aan dat het een heel breed samenhangend probleem is op individueel en op al die niveaus. Ik denk dat dat. Het geeft ook voor mezelf echt weer gedachten van hoe ga ik dan zelf als coach en organisatiepsycholoog, waar zoom ik op in? Kan ik die complexiteit op tafel leggen bij de klanten met wie ik het gesprek voer of in de bestuurskamers? Ik vond het zeer inspirerend. En mooi zo om jouw perspectief dan weer naast dat van hen te hebben. Dus veel dank weer, Jolien.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Op naar de volgende.
Yes.
Luisterde naar een podcast over succesvol organiseren in de zorg. Heb je vragen? Stuur deze dan naar podcast@maanderzand.nl. Op naar de volgende.